Er zijn de volgende afkondigingen. Kerkdiensten. DV zondag 22 oktober. 'S morgens om 9:30 dominee H. Rozenboom uit Kesteren. En 's avonds om 6:30 dominee A. van Zetten. Voorbeden. Geboorte. Afgelopen dinsdag werden Mark en Hanneke van Wijnen, Molenstraat 44 in Nederhemert, verblijd met de geboorte van een dochter. Merle Pietronella Dina Antonia. Ze noemen haar Merle. Huwelijksjubileum. We zijn dankbaar met echtpaar Groeneveld van Tuil, Delwijnse Kade 13. Zij mochten afgelopen vrijdag hun 40-jarig huwelijksjubileum gedenken. Zieken. De operatie van de heer H.G. de Weert, de Eng 26 in Delwijnen, is geslaagd en hij is weer thuis. Mevrouw K.A. den Otter Hobo, Aalderwijkse straat 39 Kerkwijk, verblijft nog in het Jeroen Bos ziekenhuis. De heer J.C. Slech, die in het slot in Gameren woont, heeft wondroos en voelt zich ernstig verzwakt. Herbenoemingen voor de vacatures van de diakenen D. van Wijnen en J. Baaiense en ouderling kerkmeester G.C. van Verzeveld zijn geen namen ingediend. Zij zijn daarom herbevestigd. Ambtsdragersverkiezingen. De kerkraad heeft in de vergadering van 12 oktober jongsleden voor de aanstaande vacature ouderling het volgende dubbeltal opgesteld in alfabetische volgorde. De heer D.C.A. David Blankers, Kapelstraat 2 in Nederhemert. En de heer W.A. Alwin Struik, Hopland 36 in Kerkwijk. Stemgerechtigde leden worden uitgenodigd voor de stemmingsvergadering in ProRege op zaterdag 28 oktober om 7 uur precies. Mededelingen. Volgende week zondagmorgen is er na afloop van de dienst gelegenheid elkaar te ontmoeten in ProRege. Collecte. De eerste is voor de diaconie en de tweede voor de instandhouding van de eredienst. En de derde collecte is bestemd voor ProRege. De voorzang deze morgen is Psalm 9 vers 2. Ik zal in u, mijn God, van vreugd opspringen in de geest verheugd. De kerkenraad wenst iedereen, ook de luisteraars thuis, een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde heeft gemaakt, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit zal loslaten het werk dat zijn hand begonnen is. Genade zij in vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus de getrouwe getuige, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen van de aarde. Amen. Gemeente, laten wij deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 110, het eerste vers. Dus heeft de Heer tot mijn Heer gesproken, zit op de troon ter rechterhand naast mij. Psalm 110, zingen wij het eerste vers. Ook vanmorgen, gemeente, luisteren we samen naar Gods heilige wet en zingen daarna van Psalm 25, het tweede en het zesde vers. Psalm 25, vers 2 en 6 zingen wij na de lezing van Gods heilige geboden. Gemeente, verontmoedigen wij ons nu voor Gods heilige aangezicht en luisteren eerbiedig naar zijn heilige wet. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel, niet zomaar gebruiken, want de Heer zal niet voor ons schuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rust op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. En toen aan de Heer Jezus werd gevraagd wat nu het grootste gebod was, zei hij: Gij zult de Heer uw God liefhebben met geheel uw hart. En met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met al uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod en het tweede hieraan gelijk is. Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Amen. Gemeente, verontmoedigen wij ons voor het heilige aangezicht van God en bidden om de opening van het woord en de verlichting met zijn heilige geest. Laat ons samen bidden. Heere, almachtige en getrouwe God, goede en lieve Vader in de hemel. Zo mogen wij, Heere, aan het begin van deze dienst, op deze stralende herfstmorgen, Heere, mogen wij in uw huis zijn. En mogen wij tot u komen in het gebed, Heere. Mogen wij onze ogen sluiten, onze handen vouwen. Mogen wij met de gemeente hier in de kerk, maar ook thuis bij de kerktelefoon, mogen wij bidden, Heere. En wat is dat? Alleen al een enorme zegen, Heere. Dat wij onze noden, onze vragen, maar ook, Heer, onze vreugde en onze blijdschap, dankbaarheid, we mogen het alles, Heer, voor u neerleggen. We mogen weten dat u, de heilige God, dat u ons hoort, Heer. Dat u ons horen wil, dat u ons hoort, Heer. En dat wij tot u spreken mogen. Want, Heer, er staat heel wat tussen u en ons in. We hebben het zojuist ook gehoord, Heer. In uw heilige wet. Uw goede geboden, Heere, zijn door ons menigmaal, Heere, aan de kant gezet. Overtreden. Keuzes gemaakt, Heere, die daar tegenin zijn gegaan. Dingen gedaan die we beter niet hadden kunnen doen. Dingen gelaten die we beter wel hadden kunnen doen. Heer, op alle fronten zijn we ook in de afgelopen week tekort geschoten. Daar bidden wij u om verzoening. Verzoening over de zonde in ons leven, Heer. Wil zo met uw heilige geest ook vanmorgen de rijen doorgaan? Wilt u onze harten aanraken met de kracht van uw geest? En wilt u ons geven, Heer, dat wij ook vanmorgen mogen zien op de Heer Jezus Christus, die voor ons is gekruisigd, die voor ons is opgestaan uit het graf, Heer. Leer ons om in het geloof ons aan hem vast te hechten, door uw geest. Wil zo vanmorgen in ons midden zijn, hier in de kerk, maar ook thuis bij de kerktelefoon. Geef dat het goed mag zijn onder uw woord, Heer. Dat al het onze mag wegvallen en dat u mag overblijven, Heer. En dan bidden we in het bijzonder voor hen die het moeilijk vinden, ook vanmorgen misschien wel. Door allerlei omstandigheden, Heer, in hun dagelijks leven, waarin zoveel zorgen en zoveel vragen kunnen zijn. Heer, geef dat we die voor een moment ook even mogen laten rusten en het van u mogen verwachten. Heer, en zo bidden wij om een goede en gezegende dienst in de naam van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus. En we bidden het niet alleen voor ons hier, maar voor alle plaatsen waar uw gemeente samenkomt. In Jezus' naam. Amen. Gemeente, wij lezen vanmorgen uit Joël 2... Joël 2 vanaf vers 18 en we lezen daarna ook uit Handelingen 2, versen 14 tot 21. We lezen dus uit het Oude Testament, uit het Bijbelboek Joël. Ik ben in de eigen gemeente begonnen aan een prekenserie over Joël. En in Joël 1 en ook een gedeelte van hoofdstuk 2 tot en met het 17e vers gaat het eigenlijk over de grote ramp die Israël heeft getroffen. We zullen daar straks ook in de preek nog wel even bij stilstaan. Maar het is wel goed om het ook even in het vizier te hebben bij het lezen. Een grote ramp heeft Israël getroffen, allereerst in een grote droogte. En daarna ook in een enorme sprinkhanenplaag. En dat heeft erin geresulteerd eigenlijk dat er niets meer over is in Israël. En dan beginnen wij dus te lezen bij Joël 2 vanaf vers 18. Toen nam de Heere het op voor zijn land. En hij spaarde zijn volk. En de Heere antwoordde en zei tegen zijn volk: zie, ik zend u het koren, de nieuwe wijn en de olie, zodat u ermee verzadigd wordt. Ik zal u niet meer overgeven als voorwerp van smaad onder de heidenvolken. Ik zal die uit het noorden ver van u weg doen. Ik verdrijf hen naar een dor en woest land. Zijn voorhoede naar de zee in het oosten. Zijn achterhoede naar de zee in het westen. Zijn stank stijgt op, zijn walm stijgt op. Want hij heeft grote dingen gedaan. Wees niet bevreesd, land. Verheug u en wees blij, want de Heer heeft grote dingen gedaan. Wees niet bevreesd, dieren van het veld, want de weiden van de woestijn worden groen. De bomen dragen hun vrucht, de wijnstok en de vijgenboom geven hun opbrengst. En u, kinderen van Sion, verheug u en wees blij in de Heere uw God. Want hij zal u geven de leraar tot gerechtigheid. Die zal regen op u doen neerdalen, vroege regen en late regen in de eerste maand. De dorstvloeren zullen vol koren zijn, de perskuipen stromen over van nieuwe wijn en olie. Ik zal u de jaren vergoeden die de veldsprinkhaan, de jonge sprinkhaan, de zwermsprinkhaan en de treksprinkhaan hebben opgegeten. Mijn grote leger dat ik op u had afgestuurd, dan zult u overvloedig en tot verzadiging eten. En de naam van de Heer uw God prijzen, die wonderlijk met u heeft gehandeld. Mijn volk zal voor eeuwig niet beschaamd worden. Dan zult u weten dat ik te midden van Israël ben, dat ik de Heer uw God ben en niemand anders. Mijn volk zal voor eeuwig niet beschaamd worden. Daarna zal het geschieden dat ik mijn geest zal uitstorten op alle vlees. Uw zoon en uw dochters zullen profeteren, uw ouderen zullen dromen dromen en uw jonge mannen zullen visioenen zien. Ja, zelfs op de dienaren en op de dienaressen zal ik in die dagen mijn geest uitstorten. Ik zal wondertekenen geven aan de hemel en op de aarde, bloed en vuur en rookzuilen. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voor die dag van de Heere komt, die grote ontzagwekkende. En het zal geschieden dat ieder die de naam van de Heere zal aanroepen behouden zal worden. Want op de berg Sion en in Jeruzalem zal ontkoming zijn. Zoals de Heere gezegd heeft, namelijk bij hen die ontkomen zijn, die de Heere roepen zal. Tot zover de lezing uit het Oude Testament. Lezen wij uit het Nieuwe Testament uit de bekende preek van Petrus op die eerste Pinksterdag. Handelingen 2 beginnen wij te lezen bij het 14e vers. Maar Petrus, die daar met de 11 andere apostelen stond, verhief zijn stem en sprak tot hen: Joodse mannen en u allen die in Jeruzalem woont, dit moet u bekend zijn en laat mijn woorden tot uw oren doordringen. Deze mensen zijn namelijk niet dronken, zoals u vermoedt, want het is pas het derde uur van de dag. Maar dit is wat gesproken is door de profeet Joël. En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat ik zal uitstorten van mijn geest op alle vlees. En uw zoon en uw dochters zullen profeteren. Uw jonge mannen zullen visioenen zien en uw ouderen zullen dromen dromen. En ook op mijn dienaren en op mijn dienaressen zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten en ze zullen profeteren. En ik zal wonderen geven in de hemel boven en teken op de aarde beneden, bloed, vuur en rookwalm. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed voordat de grote en ontzagwekkende dag van de Heere komt. En het zal zo zijn dat ieder die de naam van de Heere zal aanroepen, zalig zal worden. Tot zover de lezing uit het Nieuwe Testament. Gemeente, wij gaan als voorbereiding op de verkondiging zingen van Psalm 98, het tweede en het vierde vers. Psalm 98, vers 2 en 4. Maar voordat wij dat gaan doen, krijgt u ook gelegenheid om uw gave te geven. De tekst voor de predikinggemeente vindt u in Joël 2, de versen 28 en 29, die ik nog een keer met u lees. Daarna zal het geschieden dat ik mijn geest zal uitstorten op alle vlees. Uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw ouderen zullen dromen. Uw jonge mannen zullen visioenen zien. Ja, zelfs op de dienaressen en op de dienaren en op de dienaressen zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten. Joël 3, vers 28 en 29 als tekst voor de verkondiging. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Ik zei daar straks al bij de inleiding op de schriftlezing uit het Bijbelboek Joël, dat voorafgaand aan het gedeelte dat wij gelezen hebben, zich in Israël een enorme ramp heeft voltrokken. Een grote droogte, gevolgd met een hele grote sprinkhanenplaag. Nou ja, jongens en meisjes, ik weet niet of jij wel eens een sprinkhaan gezien hebt. Er worden hier in dit gedeelte zelfs vier verschillende soorten sprinkhanen genoemd. Vier verschillende soorten sprinkhanen die alles hebben opgegeten. Nou weet ik niet of jullie thuis kippen hebben. Maar als je een kippenhok ziet en je gooit daar, er lopen een aantal kippen in en je gooit zo eens een handje voer in dat kippenhok. Dan zie je al die kippen daar in één keer op afspringen. En dan pikken ze zoveel als ze maar kunnen. En binnen no time, voordat je het in de gaten hebt, is al dat voer wat je neergegooid, dat is opgegeten. Nou, zo is het eigenlijk ook in Israël gegaan. En dan niet zomaar met een paar sprinkhanen, maar met ontzaglijk veel sprinkhanen. Die hebben heel Israël letterlijk kaal gevreten. Er is niets, maar dan ook helemaal niets meer over van wat ook maar enigszins eetbaar is. Zelfs de bast is van de bomen afgegeten, van de wijnstruiken, van de vijgenboom. Kortom, het is helemaal verwoest. En het ergste is eigenlijk nog dat daardoor eigenlijk ook niets is overgebleven om aan de Heere te offeren. Het is dus niet zo dat er alleen maar niets meer te eten is, maar er is ook niks meer aan God te offeren. Als dankoffer voor Hem. En dan zou je toch zeggen, als dat overkomt, als Israël dat overkomt, dan zitten ze in zak en as en dan zullen ze zich wel tot de Heere wenden. Maar dat is niet wat gebeurt. Pas als Joël komt met zijn profetie en zegt, je moet je hart scheuren. Je moet je bekeren. God zegt, bekeer je. Keer om. Scheur je hart en niet je kleren. En dat gebeurt ook. En dan zien we eigenlijk, en daar begint ons gedeelte, dan keert het. Gemeente, laat ook wij nooit vergeten dat zoiets in ons leven ook kan gebeuren. Dat je soms voor je het goed en wel in de gaten hebt, een of andere moderne sprinkhanenplaag, bij wijze van spreken, over je leven heen krijgt. Die eigenlijk alles wat ook maar enigszins geestelijk is, kunnen opvreten. Omdat je zo vol bent van alle wereldse dingen, zo vol bent van het leven hier en nu, dat je eigenlijk zonder het in de gaten hebt, uitdroogt en opdroogt. En dat uiteindelijk ook die laatste sprinkhanen alles opeten. Dat je niks meer hebt om te offeren aan God als dankoffer. En het Bijbelboek Joël is eigenlijk voortdurend gericht op die dag des Heren. Die dag die komt dat de Heer Jezus Christus, zo zeggen wij het vandaag. Hè, dat die dag die komt dat de Heer Jezus Christus terugkomt, die komt eraan. De dag des Heren, de oordeelsdag. En in dat licht, gemeente, moeten we ook oproepen van geloof en bekering zien. Deze profetie van Joël is niet bedoeld om mensen bang te maken, of zoals het Heilige Avondmaal formuleert zegt, te verslagen harten, kleinmoedig te maken. Maar juist nu in het heden der genade, juist nu het nog kan, roept God ons op om ons te bekeren voordat het oordeel komt. En dan zie je eigenlijk in vers 18 dat daarna dan keert het. Toen nam de Heer het op voor zijn land en spaarde zijn volk. Nou is het wel spannend, vind ik zelf. Ja, toen nam de Heer het op voor zijn land en hij spaarde zijn volk. Kun je dat nu vandaag de dag zomaar overzetten naar ons, hier vandaag? Kunnen we nou zomaar zeggen, en God spaarde Nederland en hij spaarde de gemeente van Kerkwijk, Delwijn en Nederhemert. Kun je dat nou zomaar in één keer daaroverheen leggen? Ik denk het niet, gemeente. Ik denk niet dat je dat zomaar 1, 2, 3 eroverheen kunt leggen. Je kunt niet zomaar de belofte aan Israël vandaag naar ons toetrekken. Daar zit nog wel wat tussen. Daar zit onze Heer Jezus Christus tussen. Maar in de belofte van onze Heer Jezus Christus, ook aan ons, bijvoorbeeld in onze doop, mogen wij deze woorden ook wel ter harte nemen. Toen nam de Heer het op voor zijn land en spaarde zijn volk. Zo is God dus, met eerbied gezegd. God neemt het voor je op. Dat is eigenlijk wel een mooie gedachte, jongens en meisjes, dat de Heere God het voor je opneemt. Denk maar eens bijvoorbeeld, als je op het schoolplein, als je een beetje geplaagd wordt door andere kinderen, en in één keer komt er dan een groter jong of meisje uit een hogere groep en die neemt het dan voor je op en die zegt, jongens, stop er eens mee, kom op. Of een oudere broer of zus die het voor je opneemt. Zo staat hier, de Heere neemt het op voor zijn land en hij spaarde zijn volk. De Heere God neemt het voor je op. Gemeente, ik zei daarnet, we mogen niet zomaar al die beloften uit het Oude Testament voor Israël zomaar overnemen naar onze tijd vandaag. Maar de Heere God die het voor je opneemt, is dat niet precies wat hij u beloofd heeft bij de doop? Is dat niet precies wat de Heere God tegen u en jou gezegd heeft toen hij zei, ik doop u in de naam van de Vader? Dat de Heere God daarmee zegt, ik kom voor je op, ik sta voor je in. Die toewijging ook van die belofte van het heil, ook voor onszelf, gemeente, daar komt het op aan, ook hier in dit gedeelte in Joël. Als we nadenken over dat de Heere voor ons opkomt, dan denken we ook direct aan de Heer Jezus Christus als de grote voorbidder voor zijn gemeente. Als wij als christelijke gemeente daarbij stilstaan, gemeente, daarover nadenken. Maar dat betekent dat de Heer Jezus Christus in de hemel aan de rechterstoel voor ons bidt. Dan mogen we de zegeningen die we als kerk en gemeente mogen ontvangen, die mogen we tellen, gemeente. Daar moeten we zuinig op zijn. Verwonderen wij ons, gemeente, over de trouw en genade van de Heere. Dat eigenlijk precies gebeurt wat we hier in Joël 2 lezen. Dat ons koren en nieuwe wijn en olie gezonden wordt. Dat ook wij na zonde en na schuld toch nog zegen ontvangen. Dat wij mogen leven in een land van melk en honing, om het zo maar te zeggen. Maar er mag ook vanmorgen wel die concrete vraag naar ons geloof en naar onze gehoorzaamheid gesteld worden. Misschien zou het ook ons passen om schuld te belijden, om boete te doen of om ook ons hart te scheuren en ons te bekeren tot eer en glorie van de Heere. Want gemeente, daar gaat het om, die vraag. Hoe komt de Heere als onze schepper aan zijn eer? En gemeente, dat brengt ons bij de kern van onze tekst. Want wat wil het wonder nu? Daar zorgt God zelf voor. We zullen het allemaal met elkaar eens zijn dat we ons moeten bekeren, dat we schuld moeten belijden en dat de Heere al alle lof en eer waard is. Maar hoe moet dat? Hoe kan dat? Nou lezen we in onze tekst dat God zijn geest zal uitstorten op alle vlees. Dus na het schenken van de regen en het herstel van de oogsten, het schenken dus van die nieuwe wijn en olie, zal de Heere een nog grotere zegen aan Israël schenken. Daarna zal het geschieden, klinkt in onze tekst. En als je dat in de grondtekst beziet, dan blijkt eigenlijk wel dat dat een belofte is die nog wel wat verder weg ligt. Daarna zal het geschieden. Het gaat hier om een profetie die in het verborgen ligt. Het verborgen in de toekomst. En op Gods tijd komt daar vervulling. En komt die vervulling ook openbaar. Maar geen twijfel. Al toen was het niet te twijfelen of het zou gebeuren. Daarna zal het geschieden dat ik mijn geest zal uitstorten op alle vlees. We hebben in Handelingen gelezen dat Petrus in zijn bekende Pinksterpreek, dat hij duidelijk stelt dat op dat moment de vervulling van deze profetie uit Joël werkelijkheid is geworden. Op die eerste Pinksterdag in Jeruzalem is gebeurd waar Joël al over geprofeteerd heeft. Het zal geschieden dat ik mijn geest zal uitstorten op alle vlees. Gemeente Israël toen was getuige van het uitstorten van de geest. De uitstorting van de Heilige Geest over het volk dat toen bij elkaar vergaderd was. En nou zijn er wel uitleggers die zeggen, omdat de tekenen die we ook gelezen hebben in Joël 2, de tekenen in vers 30 en 31, omdat die eigenlijk op die eerste Pinksterdag niet zo precies allemaal zijn gebeurd, kun je niet spreken van een totale vervulling. Maar dan is de profetie op die eerste Pinksterdag slechts gedeeltelijk vervuld. En staat er dus nog iets open. Nou zouden we daar best dieper op in kunnen gaan, maar voor de betekenis van onze tekst, gemeente, maakt het eigenlijk niet zo heel veel uit. Die verandert niet werkelijk of je nu zegt dat dit een volledige vervulling of een gedeeltelijke vervulling is, en daarom laten we het maar wat rusten. Maar als u het mij persoonlijk vraagt, dan denk ik inderdaad dat het hier in Jeruzalem op die eerste Pinksterdag gaat om een gedeeltelijke vervulling van de profetie. Met andere woorden, dat er nog heel wat open staat ook van deze profetie, en dat er dus voor Israël nog hele rijke beloften liggen. En als we dan wat verder kijken naar de inhoud van de profetiegemeente, dan vallen er een paar dingen op. De Heere zegt dat ik van mijn geest zal uitstorten op alle vlees. Mijn geest. De Heere zegt, ik zal mijn geest uitstorten. Hier gemeente zien we hoe ongelooflijk wezenlijk de drie-eenheid van God is. Dat het heilswerk dus geschiedt door de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En jongens en meisjes, nou snap ik best dat dat voor jou en mij best moeilijk is om te begrijpen. Hè? Maar als ik nou zeg dat als jij en ik verlost mogen worden door de Heere God, hè, dat we bevrijd mogen worden van al onze zonden en schuld, dan gebeurt dat door de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En dan kun jij je dat natuurlijk niet meer herinneren, maar dan kom ik toch weer even terug bij de doop. Wij zijn gedoopt in de naam van de Vader, van de Zoon en van de Heilige Geest. En daarin, gemeente, ligt een ontzettend rijke belofte. Hier al zichtbaar, ik zal mijn geest uitstorten. Het tweede dat opvalt, en dat is wel een klein beetje in tegenspraak met wat we gelezen hebben in Handelingen 2. En misschien is het u ook wel opgevallen dat, voor je het in de gaten hebt, verspreek je ook bij het lezen. Dat Handelingen zegt van mijn geest. Maar hier staat heel nadrukkelijk in Joël 2, daarna zal het geschieden dat ik mijn geest zal uitstorten. Dus niet van mijn geest, met andere woorden niet een gedeelte van mijn geest zal ik op aarde uitstorten. Nee, maar er staat, ik zal mijn geest uitstorten. Met andere woorden, geheel en al. Er blijft, misschien wat oneerbiedig gezegd, maar er blijft als het ware niet een deel van de geest achter in de hemel. De Heilige Geest wordt geheel en al uitgestort op de aarde. Kijk, dat het in Handelingen wel zo vernoemd staat, heeft te maken met een vertaling vanuit het Griekse Oude Testament die ze toen gebruikten. Maar ik denk dat we wel heel nadrukkelijk moeten laten staan dat hier in Joël gesproken wordt over ik zal mijn geest uitstorten. Dus niet van mijn geest, maar mijn geest in zijn geheel. En het derde dat opvalt, gemeente, is dat God zijn geest uitstort. De Heere zal zijn geest uitstorten. Dus dat hebben wij mensen niet zelf in de hand. Je kunt de geest niet dwingen om in te komen. De geest wordt geschonken. God schenkt zijn geest. Wij kunnen niet zomaar beschikken over de Heilige Geest in de zin van, nou ja, dan kunnen we beslag opleggen. Die wordt ons steeds geschonken, uitgestort. Hij wordt rijkelijk geschonken vanuit de liefde en de vrijmacht van de Heer. En het derde wat opvalt is de radicaliteit en de massaliteit van de geest. In dat woord uitstorten, gemeente, daar zit zo ontzettend veel kracht en macht. Dat is eigenlijk nauwelijks te bevatten. Er staat eigenlijk, jongens en meisjes, dat de Heilige Geest werkelijk met een hele grote hoeveelheid tegelijk uitgestort zal worden. Het is eigenlijk een beetje hetzelfde dat als het buiten regent en je moet naar school fietsen. Nou ja, dat vind je al niet leuk natuurlijk. En dan stap je op je fiets en je gaat naar school toe en dan regent het. En ja, je wordt op een gegeven moment wel nat van. En is het maar net hoe lang je moet fietsen en hoe hard het regent, van hoe nat je op school aankomt. Maar nat worden, dat doe je wel. Maar als er nou in één keer een hele grote emmer water over je uitgestort wordt, ja, dan ben je ook daadwerkelijk helemaal in één keer nat, tot aan je onderbroek aan toe. Dat staat er eigenlijk. De geest wordt uitgestort. En in dat kader moeten we ook nog even terugdenken aan die droogte. Zo intens droog, het was in Israël. Maar, zegt God, daarna zal het geschieden dat ik mijn geest zal uitstorten. En dat Bijbelse woordje uitstorten hier heeft ook van alles te maken met vloeistof. Regen, gemeente, geeft vruchtbaarheid. De geest geeft geestelijke vruchtbaarheid. En daarmee denken we als gemeente na over de Heilige Geest. En dat krijgt dus voor ons vandaag ook wel een veel duidelijker spits. Want het betekent nogal niet wat dat de geest is uitgestort op die eerste Pinksterdag. Dat wij als christelijke gemeente daarin mogen delen. Wat betekent dat voor ons vandaag hier in Kerkwijk? Dat de geest op die eerste Pinksterdag is uitgestort. Dat de Heilige Geest aan Israël en aan ons is geschonken. Dat Christus, de grote profeet en leraar, is vervuld met de geest die ons de weg heeft geopenbaard, zo las ik ergens. Als christelijke gemeente mogen wij delen in deze oud-testamentische profetie van Joël. Mogen we de geest gelovig ontvangen uit Gods hand. Is het niet de Heer Jezus zelf, gemeente, die bidt om de geest voor zijn gemeente? Ik zal mijn Vader bidden. En hij zal u de trooster zenden. Bidden om de geest om ons te leiden in alle waarheid. Ik moet ook denken, jongens en meisjes, aan dat verhaal van de Heer Jezus. Dat hij gedoopt wordt. Misschien ken je dat verhaal nog wel. De Heer Jezus die gedoopt wordt door Johannes in de Jordaan. En wat gebeurt er dan als de Heer Jezus, als hij is ondergegaan in het water, wat gebeurt er dan als hij opkomt uit het water? Legt dan Johannes zijn handen op het hoofd van de Heer Jezus en hij zegt, ik schenk jou de Heilige Geest. Is dat wat gebeurt? Nee. De hemel gaat open en er komt een duif. En er komt een duif en die daalt op de Heer Jezus neer. En dan klinken daar die woorden, dit is mijn geliefde zoon. Kortom, de geest daalt op Christus als gezalfde. Toen de Heer Jezus opstond uit het water, werd hij gezalfd met de geest, werd hij vervuld met de geest. En na zijn verhoging naar de hemel, daalt de geest neer op zijn gemeente. En dan niet zomaar een beetje, maar als een overvloedige uitstorting. En hiermee, gemeente, wordt wel duidelijk dat het heel belangrijk is dat we de Heer Jezus en de Geest, de Heilige Geest, heel dicht bij elkaar moeten houden. Het is ondenkbaar dat we als gelovigen wel met de Geest leven, maar zonder Christus zijn. En waarom is dat eigenlijk zo? Nou, je zou namelijk ook kunnen gaan zeggen, het werk van de Heer Jezus zit erop op aarde, dus hij is opgevaren naar de hemel en de geest zet het werk van de Heer Jezus op aarde voort. Dus Christus gaat, de geest komt, dus nu zijn we niet langer gericht op de Heer Jezus Christus, maar op de geest. De geest is op de aarde gekomen dan om het werk van Christus te voltooien. Maar dat zou betekenen, gemeente, dat wij niet langer zondaren zijn. Dat zou betekenen dat de zonden een gepasseerd station zijn voor de gelovigen. Maar gemeente, is het niet bij ons zo dat we elke keer opnieuw de genade en de vergeving zo nodig hebben? Is het niet bij ons zo dat wij, dat we geen dag zonder genade kunnen leven? Is het niet zo dat wij altijd arme bedelaars blijven? Om het maar eens klassiek te zeggen. En ik geloof oprecht, gemeente, dat de Heilige Geest niet de opdracht, niet de taak heeft om ons op aarde niet langer een bedelaar te laten zijn. Die taak, die opdracht heeft de Heilige Geest niet. Het is niet de opdracht van de Geest om ervoor te zorgen dat u en ik steeds minder een bedelaar zullen zijn. Maar steeds meer en meer op eigen benen kunnen staan. Nee, de Heilige Geest heeft de opdracht om ons gezanten van Christus te laten zijn. De Heilige Geest heeft de opdracht om ons meer en meer tot eer en glorie van Hem te laten leven. Als er dus staat dat de Geest is uitgestort, dan heeft dat alles te maken met het gebed van de grote profeet Jezus Christus. En ik zal mijn Vader bidden. De Heer Jezus verlangt er dus naar dat de zijnen vervuld worden met de geest. En uit de profetie van Joël blijkt heel nadrukkelijk dat de geest op alle vlees zal worden uitgestort. En dus in het Oude Testament, gemeente, is dat wel heel bijzonder. Want in het Oude Testament was de geest vooral betrokken op het individu. Op een koning of op een profeet. Of op bijvoorbeeld een ambachtsman die iets moois moest maken voor de tempel. Heel individueel werkte de geest. Dat was niet iets van alle mensen. Niet van alle Joden. Maar hier lezen we dat de geest zal worden uitgestort op alle vlees. Denk maar aan wat Mozes ook zegt, hè. Och, dat heel het volk, al het volk profeten zou profeteren, profeten zouden zijn. Gemeente, is dat ook niet wat we zien in Handelingen 2? Dat de Heilige Geest wordt uitgestort op al die mensen. Oud en jong, rijk en arm, groot en sterk, klein en zwak, op alle mensen. En is het ook niet zo dat wij, als het gaat om de doop, dat wij ook nooit zullen weigeren om te dopen, omdat iemand te klein is of te groot is, te arm of te rijk? Nee, wij dopen bij het geloof. En dan kijken we niet naar achtergrond, dan kijken we niet naar status. Dan kijken we ook niet naar de grootte van het geloof, maar dan kijken we naar het geloof. Maar wat wel typerend is, dat de geest zal worden uitgestort op alle vlees. Dat is eigenlijk wel vreemd. Zou je niet veel eerder verwachten dat hier zou staan: de geest zal worden uitgestort over alle geest. Waarom toch over het vlees? Want vlees staat in de Bijbel tegenover geest. Maar gemeente, dat betekent dus heel concreet dat de Heilige Geest in u, jou en mijn concrete zondige werkelijkheid wil wonen en werken. Dat is nog iets anders dat het maar zo kan blijven. Maar dat de Heilige Geest dus niet zegt: nou ja, ik kom pas als alles tiptop in orde is. Ik wil pas wonen en werken in dat hart van jou op het moment dat al dat andere, al dat zondige eruit is. Ik kom pas als je er helemaal klaar voor bent. Nee. De geest wil wonen en werken in onze concrete zondige werkelijkheid. Daarmee wil hij in ons werken. Dat we gaan breken met de zonde. Dat we ons hart gaan scheuren. Dat we de Heere zullen dienen. Hem lief zullen hebben. Al die dingen. Maar beginnend in onze concrete zondige werkelijkheid. Op alle vlees. Gemeente, dat vervuld worden met de geest, daar valt heel wat meer over te zeggen. Daar is nu op dit moment eenvoudigweg niet voldoende tijd voor. Wat we nog wel willen noemen is dat die vervulling met de geest, dat uitstorten van de geest op alle vlees, we lezen het hier ook in Joël, heeft allerlei consequenties. Uw zonen en uw dochters zullen profeteren, uw ouderen zullen dromen, uw jonge mannen zullen visioenen zien. Ja, zelfs op de dienaren en op de dienaressen zal ik in die dagen van mijn geest uitstorten. Calvijn bijvoorbeeld ging ervan uit dat al die gaven van de geest als visioenen en profetieën, dat in de tijd van de apostelen wel degelijk voorkwam. Maar bij ons moeten wij dat niet meer willen, dat moeten we wegstrepen, de zogenoemde streeptheologie. Dus wij moeten niet langer staan naar die hele bijzondere gaven van de geest als tongentaal, als genezingen, profetieën, dromen, visioenen. Maar toch is dat wel wat Joël hier zegt en profeteert. Ook die verschillende groepen, ook die verschillende lagen van de bevolking. De geest is niet gebonden aan leeftijd of functie in de gemeente. De Heilige Geest wil dus in het midden ook van onze gemeente wonen en werken. Wil ons vervullen en wil zijn gaven geven. Maar ja, verlangen wij nu anno 2017 naar de vervulling met de geest? Nou, ik hoop dat u allemaal zegt vanmorgen: ja, daar verlang ik naar. Dat de Heilige Geest ook krachtig in mijn hart woont en werkt. Dat ik vervuld mag worden en mag zijn met de Heilige Geest. Maar verlangen we er als gemeente nou ook naar dat ook in ons midden zoiets bijvoorbeeld als tongentaal of als visioenen. Hè, dat volgende week iemand opstaat en zegt: ik heb een visioen gekregen. Dat wil ik graag met u delen. Of iemand die zomaar in één keer in de geest valt en in tongen gaat spreken. Dan moet ik u heel eerlijk zeggen dat ik daar ook niet zomaar zelf 1, 2, 3 een antwoord op heb van wat ik daar nou zelf eigenlijk, ja, of ik dat zelf graag zou willen of zo. Het is allemaal nog niet zo makkelijk. En dat vraagt ook tijd, dat vraagt ook gebed als gemeente, dat vraagt ook openstaan voor het werk van de geest. Hoe wilt u in onze gemeente wonen en werken, Heilige Geest? Maar ik denk ook dat je de vraag te snel kunt stellen. Namelijk dat hier in de profetie van Joël en dat is denk ik niet onbelangrijk, moet je de dingen wel goed bij elkaar houden. Namelijk dat waar eerst gesproken wordt over het oordeel, over de droogte en over de sprinkhanenplaag, daarna wordt gesproken over de oproep tot bekering, hè? Scheur uw hart en niet uw kleren, met andere woorden, keer je om met heel je hart naar mij toe. En daarna zal het geschieden dat ik mijn geest zal uitstorten. Dat moeten we wel dicht bij elkaar houden. Ik wil niet suggereren dat de gaven van de geest een verdienste zijn op grond van onze werken, onze bekering. Maar dat de werking van de geest wel wordt bepaald, ook wordt bepaald, misschien moeten we dat zeggen, door de staat van ons geestelijk leven. En misschien is dat ook wel de reden dat wij in onze kringen zo weinig zien van die krachtige werking van de geest. Kijk, ik zou niet graag zeggen dat de Heilige Geest niet onder ons woont en werkt. Daar zouden we de Heere ontzettend mee tekort doen. Het feit dat u hier bent alleen al, en dat jij hier bent, is een krachtig werk van de Heilige Geest, die ons getrokken heeft met koorden van liefde om onder het woord te zijn. Maar gemeente, zou het kunnen zijn dat daardoor de huidige staat van kerk en gemeente, dus dan hebben we het even over het algemeen, dat door de huidige staat van kerk en gemeente de geest ook wel verhinderd wordt om zo krachtig te werken zoals we dat bijvoorbeeld met Pinksteren zien. Dus je kunt wel gelijk die stappen zetten naar die bijzondere gaven van de geest als tongentaal en profetie en dergelijke. En ik zeg ook niet dat het daar nooit over moet of mag gaan. Maar misschien moeten we ons eerst ook vooral bezighouden met de kleinere dingen. Als het gaat om de Heilige Geest. Dat we vervuld zijn met de geest waar het gaat om ons bidden en ons Bijbel lezen. Dat we vervuld met de geest zijn en dat ook steeds opnieuw moeten worden. Dat we vervuld met de geest zijn waar het gaat om ons getuigen naar anderen toe. Gemeente, de geest is uitgestort, dat staat vast. Op alle vlees, jong en oud, ja zelfs op dienstknechten en dienstmaagden of dienaressen en dienaren, zoals het in de herziende Statenvertaling genoemd wordt. Kortom, op iedereen, hoog en laag. Rijk en arm, dat doet er allemaal niet toe. De geest is uitgestort. De geest wil ook ons hart volmaken. Volmaken van de weldaden van Christus. Want gemeente, alleen op grond van zijn volbrachte werk kan en wil de geest werken. En dan? Ja, dan. Dan is er ook wel heel veel mogelijk in zijn kracht. Dat zien we ook wel met Pinksteren. Dan kunnen er hele mooie, bijzondere, grote dingen gebeuren, ook in Nederland. En daarom wil ik graag die vraag tot slot aan u meegeven. Verlangen wij, gemeente, naar zo'n krachtige doorwerking van de Heilige Geest ook onder ons? Of houden we het maar liever bij het bekende en bij het vertrouwde van dit moment? En zijn we eigenlijk zo huiverig, zo angstig voor allerlei nieuwe dingen dat we daarmee soms ook de geest in de weg staan. En let wel, vernieuwing en verandering wil niet zeggen dat we bijvoorbeeld, om het maar gewoon open en eerlijk te zeggen, dat we niet in één keer andere muziekinstrumenten moeten gaan gebruiken en andere liederen moeten gaan zingen en, nou ja, vul maar in, al dat soort vernieuwingen. Nee, vernieuwingen, dat wil ook zeggen verdiepingen. Als je vervuld wordt met de geest, werkt dat allereerst in de diepte van het schuldbesef, zondekennis, verlangen om Christus te dienen, verlangen om hem groot te maken, dat soort dingen. Maar dan komt het ook wel naar buiten, soms op hele mooie, bijzondere manieren. Staan wij daarna, verlangen wij daarna, naar zo'n krachtige doorwerking van de geest, gemeente. Ik hoop dat dat ons verlangen mag zijn, dat dat ook over ons de Geest steeds opnieuw zal worden uitgestort. Amen. We gaan samen zingen van Psalm 116, de versen 1, 2, 3 en 4. Psalm 116, de versen 1 tot en met 4. eindigen we met dankzegging en doen voorbeden. Heere almachtige en getrouwe God, zo komen wij ook aan het einde van deze dienst tot u om u te danken voor het woord, Heere, dat open mocht gaan. Voor die rijke profetie, Heere, ook van Joël, dat het geschieden zal dat u zal uitstorten van... Dat u uit zal storten, Heere, uw geest op alle vlees. Heer, en dan mogen wij geloven dat dat met Pinksteren is gebeurd. Dan mogen wij weten dat de Heilige Geest ook over ons is uitgestort. En dan bidden wij u, Heer, om de vervulling met uw geest. Heere, en dan weet u dat daar soms ontzettend veel van onze kant uit in de weg staat. Dat we de geest ook vaak hinderen en soms ook blussen en doven. Heere, wilt u krachtig werken met uw Heilige Geest in ons hart en leven. Heere, dat wij mogen staan naar die vervulling met uw geest. Dat we ons daar naar uit mogen strekken, Heere. En dan bidden wij u eerbiedig, wilt u het ons schenken. Leer ons zo om, Heer Jezus, ons steeds ook weer tot u te wenden, het van u te verwachten. Heere, want wij hebben uw genade zo nodig, elke dag van ons leven, Heere. Schenk ons daarom het geloof, het verlangen, maar bovenal ook de moed en de kracht om steeds weer bij u uit te komen, Heer Jezus, het van u te verwachten. Gaat u zo met ons mee, ook het verdere van deze week. Dank u, Heer, voor al uw goede gaven. Heer, maar we bidden u ook voor de zorg en de noden die er zijn in de gemeente. We denken het bijzonder aan broeder De Weert, Heer. Wilt u hem gedenken en nabij zijn ook in het herstellen van de operatie? We bidden u voor mevrouw Den Otter, Hobo. Heer, wilt u ook haar gedenken en nabij zijn? Als zij in het ziekenhuis in Den Bosch verblijft, wilt u zich over haar ontfermen, Heer? We bidden u ook voor broeder Sleg in het slot. Heer, u weet, hij voelt zich zwak en klein. Wilt u hem gedenken, Heer? Wilt u hem omringen met uw zorg en liefde? Heer, zo dragen we alle zieken aan u op, ook die we niet met name noemen. Wil ze gedenken en nabij zijn. Heer, wil ze doen ervaren dat u het bent die hen draagt. Wilt u hen doen ervaren, Heer, dat bij u uitkomsten te vinden zijn. Ja, zelfs tegen de dood, Heer, dat wij in alle dingen ook mogen weten dat bij u, Heer, werkelijk ontkoming is, Heer, voor. En voor de diepste nood van ons leven, Heer, dat wij allemaal zondige mensen zijn. Ga zo met ons. We bidden u ook, Heer, voor het echtpaar Groeneveld van Tuil. We danken u, Heer, voor uw sparen en bewarende hand ook in de afgelopen 40 jaar in hun huwelijk, Heer. Wilt u hen samen ook gedenken? Dat ze samen ook, Heer, u mogen dienen als man en vrouw. Dat ze daarin ook de gemeente mogen... ook in de gemeente mogen getuigen, Heer, van uw liefde en genade. Heer, zo bidden wij u ook samen met Mark en Hanneke van Wijn, Heer. Dan danken wij u voor de geboorte van Merle. Heer, wat is het een grote zegen dat u moeder en dochter gespaard en bewaard hebt, Heer. We danken u daarvoor, vanuit het diepst van ons hart, Heer, dat u dat schenken wil, nieuw leven, Heer. En we bidden u, wilt u geven dat de kleine Merle ook mag opgroeien in die vrezen des Heren. Dat bidden we voor alle kinderen van de gemeente. Wat een vreugde mag het ook zijn, Heer, als de kinderen in de kerk zijn. Geef dat ze mogen ervaren, Heren, hoe goed en hoe groot u bent. En dat ze ook mogen ervaren dat u dienen het mooiste is dat een mens kan overkomen, Heren, daar. De liefde van u en de genade van u. Wilt u dat ook aan de kleine Merle schenken? Geef ook Mark en Hanneke alles wat ze nodig hebben. Heer, zo bidden we u het bijzonder ook voor de broeders die herkozen zijn. Die opnieuw ook straks ook bevestigd mogen worden in het ambt. We bidden u ook voor hen die op dubbeltal staan. Heer, geef ook de gemeente wijsheid. Maar geef ook hen, Heer, wat ze nodig hebben. De broeders die misschien dat ook wel spannend vinden, wilt u ze nabij zijn. Heren, zo hebben wij u veel te vragen. Niet alleen voor ons hier, maar in het bijzonder ook voor de wereld om ons heen. Er is zoveel nood, zoveel verdriet, zoveel pijn ook, Heren.
We bidden u voor deze wereld. En we bidden u om de krachtige doorwerking van uw Heilige Geest ook in uw kerk. We bidden u voor onze vervolgde broeders en zusters. We bidden u voor uw volk Israël. Heere, zo bidden wij u, ontferm u over ons. Hier, maar ook elders, vragen een zegen over alle werk dat mag gebeuren, ook voor de beide predikanten. We willen hen samen gedenken, ook met hun gezinnen. Zegen hen, Heere, geef hen wat ze nodig hebben om ook hier in de gemeente te kunnen werken, tot uw eer en tot opbouw van het geloof ook van de gemeente. Zo hebben wij u nogmaals veel te vragen, maar we bidden het u in de naam van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus, uit genade. Amen. Wij zingen tot slot, gemeente, van gezang 5, het eerste, derde en negende vers. Gezang 3, dat is de... Zeg ik het nou verkeerd? Nee, gezang 5, excuus. Gezang 5, het gebed des Heren, de versen 1, 3 en 9. Gemeente, ga dan heen in vrede en draag met u de zegen van onze God. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig.
De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u zijn vrede. Amen.